We zijn aangekomen in Nehemia hoofdstuk 7. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbaar man en godsvrezender dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt en terwijl de wachters nog in dienst zijn. Moeten ze de deuren sluiten en vergrendel ze dan. En laat mijn wachtposten opspellen, inwoners van Jeruzalem ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd, uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken en ik vond daarin geschreven, dit zijn de bewoners van het gewest die opgetrokken zijn uit de gevangenschap. Van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. En dan krijgen we een hele lange lijst, die ik niet ga lezen, anders verstruikel ik over de namen, maar het is wel even goed om aandacht te besteden aan waar die lijst uit bestaat. Elk vers 7, dat gaat over de oorspronkelijke leiders van de stad. En dan heb je vers 8 tot 28, de mannen van, tot vers 25, de nakomelingen van, dat is dus een lijst die gebaseerd is op familierelaties, uit welk geslacht iemand is gekomen. En vervolgens heb je een lijst die te maken heeft met de plaats waar ze vandaan komen. Dat is vers 26 tot 38, de nakomelingen, of de mannen van de plaatsen waar ze uitkomen. En dan in vers 34 binnen toch weer over nakomelingen. Dus dat is eigenlijk een mix van plaatsen en families, van leiders en ook van rollen die iemand speelt. En vers 43 gaat over levieten. Vers 44 gaat over zangers. 45 over poortwachters. 46 over tempeldienaren. Die worden genoemd. Tot vers 56 gaat die lijst. En dan heb je vanaf vers 57 de nakomelingen van de slaven van Salomo. 57 tot 60. En dan 60 tot 65. Daar heb je een lijst van mensen die er wel zijn, maar wiens afkomst niet bewezen kan worden. Ze zijn meegereisd. Ze ervaren zichzelf ook als behorend tot het Joodse volk. Maar als je hun vraagt, toon eens je identiteitskaart, dan kunnen ze niks tonen. Het is hun eigen beleving waarin ze zijn mee gekomen. En ook paarden en kamelen en ezels, muildieren, de hele lijst van alle voertuigen, bij wijze van spreken, wordt daar genoemd. Ook een lijst van dingen die gegeven zijn. Vers 70 tot 72 gaat eigenlijk over donaties. Dingen die in de schatkamer terechtgekomen zijn en die een bijdrage zijn ten behoefte van het werk. En dat gaat zo tot vers 72 en de collecte wordt dan afgesloten. En vers 73 gaat over de priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers en sommigen van het volk en de tempeldienaren en heel Israël die woonden in hun steden. Dus ik ben even over die lange lijst gegaan om te voorkomen ze één voor één te moeten voorlezen. En we gaan beginnen met vers 1. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poorters, de zangers en de levieten werden aangesteld. En de bressen in de muur zijn dicht. Er worden poorten gehangen en dan zou je kunnen zeggen, klaar, het werk is gedaan. Maar dit hoofdstuk laat eigenlijk zien dat het werk dan wel wat betreft de bakstenen klaar is. maar dat er vervolgens mensen moeten zijn die de stad bewonen. Er moet gezag geïnstalleerd worden om de stad te besturen. En er moeten regels zijn van hoe de stad moet leven. Dat begint in hoofdstuk 7. En hoofdstuk 8 wijdt dat eigenlijk verder uit, want daar wordt de wet van Mozes voor gelezen. Dus het gevaar is dat als je iets georganiseerd hebt en iedereen denkt, wauw, we zijn bij elkaar, de muren staan, de poorten staan erin, dat je denkt, we zijn gearriveerd. Een vorm van zelfgenoegzaamheid, tevredenheid, waardoor je op je stoel gaat zitten en gewoon content bent. Maar Nehemia ziet dat dat de zaak niet vooruit gaat helpen. Hij stelt poortwachters, zangers en levieten aan. Dat is eigenlijk opvallend, die drie groepen. Dat zijn ook de drie die de tempel beschermen. Er zijn wachters in de tempel en levieten en zangers. In het midden van de geestelijke eredienst zou je kunnen zeggen. En die groep moet nu ook op de muur gaan staan. Wat zou je verwachten wie er op de muur moet gaan staan? Soldaten met wapens, ja. En ik denk dat die mannen wel konden vechten, want dat hadden ze ook al gedaan. Ze waren met z'n allen eigenlijk bezig geweest aan de bouw van de muur. Zeg maar met in de ene hand hun traweel en de andere hand hun zwaard. Die wisten wel wat vechten was. Maar het is opvallend dat ze niet benoemd worden volgens hun militaire capaciteit, maar volgens hun geestelijke roeping. Nehemia stelt poortwachters, zangers en levieten aan. De muur is klaar, er zullen er velen naar huis gaan, want de mensen van buiten de stad die waren komen helpen, die denken ook, nou, nu kan ik terug naar huis, dat was ook nodig, want er was wat gemurmer ontstaan rondom de gezinnen die geen eten meer hadden. Dat hebben we gelezen. Maar nu, hoe nu verder? Een stad, groot, weinig mensen, geen gebouwen om in te wonen, of toch het grootste deel was gewoon platgelegd. En het begint met het weten, hier moet een leven ontstaan. Sociaal leven, economie, en dat moet beschermd worden. Het begint met wachters. Nou, dat was ook praktisch gezien. Het grootste deel van de mensen die in de stad woonden op dat moment, dat waren levieten. Dus als je daar mensen uit zou kiezen om op de muur te gaan staan, dan had je statistisch gezien al direct een heleboel levieten vast. Hè. Dat was in de situatie van Nehemia zo, maar dat is eigenlijk in het verleden de roeping van wachters die in de tempel zijn en op de muren staan, was een vaststaand gegeven in Jeruzalem. In 1 Kronieken 26 vers 12 gaat het over afdelingen van poortwachters die evenals hun broeders de taak van het dienen in het huis van de Heere hadden. Dus het dienen in de tempel en het dienen als poortwachters, dat liep eigenlijk synchroon. Die stonden op de muren. Jesaja 62 vers 6. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Luister wat die wachters doen. Nooit zullen ze zwijgen. Heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. En er zit iets gigantisch symbolisch natuurlijk. Dat degenen die op de muren staan, die staan er niet met wapengekletter, die staan daar met lofprijzing. En de bedoeling is dat de stad, wie binnenkomt, wie buiten gaat, herinnerd wordt aan de Heere, dag en nacht. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Waar komt dat uit? Habakuk, ja. Al zou de vijgenboom niet bloeien. De connectie tussen de wachtpost, het symbolische van op de muur staan en eigenlijk een vooruitziend oog hebben om in de gaten te krijgen. Waar is de vijand? Komt die aan? En als die aankomt, dan gaan we het proclameren. Onze God is soeverein koning. Die wachters waren ook levieten, of de levieten waren wachters en de zangers waren wachters en levieten. Dat loopt allemaal door elkaar. In Nehemia 13, 22 staat, ik zei tegen de levieten dat ze zich moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de Sabbat te heiligen. Zie je, het is niet alleen militaire beveiliging, het is geestelijke beveiliging. Je zou kunnen zeggen, de priesters En de zangers zijn veiligheidsagenten. Dat is de bewakingsfirma van de stad. Nou, dat geldt ook voor de gemeente. Degenen die de gemeente dienen, en ook zingen, zijn de veiligheidsagenten. En wat beveiligen ze? Het bewustzijn dat deze plek is Gods plek. En ze beveiligen de inhoud van wat wij geloven. Want ze zingen niet zomaar een liedje. Ze zingen de inhoud van de waarheid van het woord van God. Ze zijn aangesteld om het volk te onderwijzen in de wegen van de Heere. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men wijsheid in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Dat is Maleachi 2, vers 5 tot 7 gaat daar over. En je ziet het ook in Nehemia 8, hè, daar moeten de levieten voorlezen uit het boek van de wet van God en uitleg geven, zodat de mensen die het horen begrijpen wat er staat. Wachters, die levieten zijn, maar ook zingen. Ja, dat betekent dat ze niet alleen proclameren met de waarheid van het woord, maar dat hun hartsgesteldheid er eentje is van aanbidding en lofprijzing in hun persoonlijk leven, in de tempeldienst en in de bescherming van de stad. Alles was als het ware doorweven met de tegenwoordigheid van God. Nou, je ziet het vaak in de oorlogen die Israël voert. De rol van de zangers. Jozefat, 2 Kronieken 20, vers 22. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen. Hier is de cruciale rol van de lofprijs, die maakt dat de vijand in beeld komt, dat hij niet zonder in de gaten te hebben wordt over, dat er over je heen wordt gewalst, maar dat de Heere ook de strijd voert om je te beschermen. Nou, dat principe geldt ook voor de gemeente, uiteraard. Ook de gemeente moet beschermd worden. Het is niet vanzelfsprekend wat hier in ons midden is ontstaan. Daar mag je best een feestje bij vieren. Dat werd bij de afronding van de muur en het plaatsen van de poorten ook wel gedaan. Maar vervolgens moet er in de gemeente leven ontstaan. Ze moet gevuld worden. Er moeten huizen geïnstalleerd worden bij wijze van spreken. Er moet een soort administratie en bestuur zijn waardoor mensen tot leven kunnen komen. Nou, we hebben een organisatie, dat staat beschreven in een document, maar eigenlijk is dat document vrij waardeloos als dat document niet leeft in ons eigen hart. Het gaat om onze persoonlijke omgang met God, onze omgang met elkaar en het koesteren van de gemeenschap van de heiligen. In zekere zin zijn we allemaal priesters en wachters en zangers. Moreel wachterschap tegen vijanden die infiltreren. Tegen ontmoediging die binnenkomt. Tegen gebrek aan zorg voor sommige mensen. Waarschuwen tegen ongezond favoritisme. Geestelijke besmetting voorkomen door ongelijk span en syncretisme. Dat is wat we bij Nehemia allemaal hebben gezien. Het kan ook zomaar de gemeente infiltreren. En iedereen komt en brengt iets mee aan geschiedenis, aan leerstellingen, aan moraal of een gebrek aan moraal. En we zien dat bij elkaar niet altijd aan de buitenkant. Dat is een moeilijke. En wat Nehemia eigenlijk doet door het aanstellen van een bestuur, dat komt straks, en het aanstellen van levieten, wachters en zangers, is eigenlijk een kader creëren waardoor het duidelijk wordt wie hoort erbij en wie hoort er niet bij. Ja, want deze stad is tot de eer van God. En de Sabbat vieren is daar een kenmerk van. Dan wordt de deur ook gesloten. Maar je ziet in hoofdstuk 13 van Nehemia dat de deuren sluiten op Sabbat, waardoor er dingen binnenkomen waar God niet wordt in het centrum geplaatst van die dag. Ja, tegen dan zijn ze het al kwijt. Dat zijn niet zoveel hoofdstukken tussen 7 en 13. De bedoeling is dat wij het niet kwijt geraken. En dat wij poortwachters hebben en zangers en levieten, die kijken op de muur wie de stad binnenkomt. Wie komt de gemeente binnen? Nou, iedereen mag binnen, want iedereen mag het evangelie horen. De zwaarste zondaar mag binnen. Maar niet iedereen mag voorbij de poorten en mag blijven. Er is als het ware aan die poort een soort test. Hoor jij in deze stad? Wat breng je mee? Ben je wedergeboren? Staat jouw naam in het register van het boek van het leven? Zie je, de gemeente is geen openbare samenkomst. Het is een vergadering van gelovigen. Die met elkaar God zoeken, zijn woord uitpluizen bij wijze van spreken, om daardoor gevoed te worden. En met elkaar Gods volk zijn. Niet iedereen kan zomaar binnen en buiten lopen. Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan het avondmaal. Als je straks brood en wijn neemt, dan zeg je eigenlijk, ik ben lid van het lichaam van Christus. Ik ben wedergeboren en gewassen door het bloed van het lam. Ik weet wat discipelschap is. Mijn leven etaleert de werkelijkheid van een leven in de tegenwoordigheid van God. En de wachters, die zien daarop toe. Dat mensen die deelnemen ook dat leven leiden. En men ziet ook toe op wie welke taak krijgt. Dan komen we straks aan de taken van die twee bestuurders. Niet zomaar iedereen wordt in gelijk welke taak gezet. Er is een toets van je leven. Ik heb lang nagedacht over hoe ik dit zou zeggen, want dat creëert ook een beetje ongemak, is het niet? Moet je dan elkaar controleren? Evalueren? De spontane reactie die ik dan vaak hoor is, ja, maar je kan niet in het hart van een ander kijken. Iedereen beproeft zichzelf en eet het dan van het brood. Maar dat is zo. Iedereen beproeft zichzelf. Maar het neigt naar een soort individualistisch kiezen van wat jij hier kan doen en wat je hier niet kan doen of wenst te doen. Er is naast je eigen beproeving testen, uitzoeken, waar sta ik in mijn relatie met God? Ook de bevestiging nodig van de gemeenschap die zegt, dit is waar jij bij hoort. We hebben je identiteitskaart onderzocht en jij hoort niet bij die mensen waarvan we niet kunnen traceren waar ze vandaan komen. Want die mensen die niet getraceerd kunnen worden bij Nehemia, die kunnen gewoon geen deel hebben aan het geheel. En dus is de vraag, staat jouw naam in het boek van het leven? En we hebben gezamenlijk de taak om dat met elkaar te beoordelen. Niet te veroordelen, maar te beoordelen. En elkaar te wijzen op de waarheid en op de rechte weg. Dat gebeurde trouwens ook met Saulus, hè? Paulus in Handelingen 9. Komt de gemeente binnen. En wat zeggen de oudsten van de gemeente? Die komt hier niet binnen. Waarom zeggen ze dat? Ja, die hadden hun twijfels over dingen die ze gehoord hadden en meegemaakt hadden. En dan heb je iemand als Barnabas, die zich ontfermt over Saulus en die de rol speelt van als iemand die hem eigenlijk introduceert. Broeders, ja, ik weet dat jullie vragen hebben, maar ik heb een getuigenis over deze man. Hij is echt tot geloof gekomen. Hij heeft de Heer Jezus werkelijk ontmoet. Hij heeft zich bekeerd van zijn oude wandel. En hij hoort in ons midden, want hij is een broeder. En ik denk dat de oudsten toen dachten, laat dat maar eens zien of dat zo is. En pas dan kon hij echt in de gemeente functioneren. Dat wil zeggen dat, als het ware, ons discipelschap moet bevestigd kunnen worden door de anderen in de gemeente, om deel te kunnen zijn van de gemeente en om een taak te kunnen krijgen in de gemeente. De gemeentesamenkomst is geen publieke samenkomst. Het avondmaal is niet voor iedereen. We zijn een koninklijk priesterschap. En de wachters en de levieten en de zangers, die proclameren dat. En die moeten controleren, die moeten in de gaten hebben. Wie zijn de schapen, wie moet beveiligd worden en wie moet buitengehouden worden? En in de context van Nehemia was dat een bepaalde groep die dat moest doen. Maar in zekere zin hebben we ook allen priesters, want wij zijn samen dat koninklijk priesterschap. En dus hebben we samen een verantwoordelijkheid om dit te beveiligen. Het is ook onze redelijke eredienst dat wij ons eigen leven aan Christus offeren. Romeinen 12, vers 1 en 2 en volgende. Hè. dat we ons lichamen stellen tot een levend, heilig en welgevallig offer en daarin de waarheid van het woord bewaren. Dus de eerste les van dit hoofdstuk is de noodzaak van de beveiliging van wie binnen en buiten de stad of wie binnen en buiten de gemeente mag zijn. Een tweede ding wat Nehemia doet is betrouwbare medewerkers aanstellen. We hebben in hoofdstuk 6 gezien dat het niet zo heel duidelijk altijd was wie zijn medestanders waren. Er werden allerlei brieven geschreven en zelfs nadat alles gezegd en gedaan was wat hij kon doen om de zaak te beschermen, er bleven toch mensen brieven schrijven. En het bleef toch moeilijk om het te onderscheiden. Dus Nehemia vraagt zich eigenlijk wel af van wie zijn nu degenen die met mij zijn? En hij heeft er in elk geval twee gevonden, in vers 2. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht. Dat zijn zijn medestanders. Ik denk dat hij ook probeert om het gezag wat hij heeft te delegeren aan anderen, want straks is hij terug naar de koning. Hij gaat een aantal jaren uit Jeruzalem verdwijnen en hij kan het niet zomaar achterlaten natuurlijk. Hij wil de stad en de tempel en het hele gebeuren daaromheen achterlaten in betrouwbare handen. Het is wel interessant om de namen van die mannen even te noemen. Hanani betekent de Heere geeft genade. En dat is de broer van Nehemia. Dat is een gezonde familieband. Want ze kunnen zeggen, ja, hij stelt zijn broer aan. Dat is een beetje bedenkelijk. Nou, in dit geval niet. En hij stelt Hanania aan. En de naam van Hanania betekent de Heere beschut. Of de Heere beschermt. Interessant om bij Hanania te zien dat hij een taak krijgt, maar daarvoor de bevelhebber van de burcht was. Met andere woorden, hij heeft een taak die hij goed heeft uitgevoerd. En vervolgens krijgt hij een andere, bijkomende, meer invloedrijke positie in de stad. Dat is ook een taak van de leiders. Om na te denken over wie zijn mijn tegenstanders. Die wil je eigenlijk niet hebben. Wie zijn mijn medestanders? Die wil je onder je vleugels nemen. En die wil je ook een plek geven, zodat ze mee verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ja, dat heeft onze gemeente zeker nodig. Ik sta hier vaak in mijn eentje te spreken. Ik vind het nog altijd fijn tot hiertoe. Maar dat moet niet zo blijven. Ja, daarom hebben we ook een klein groepje van mannen waar ik één keer in de maand mee samenkom. Wil dat zeggen dat zij de volgende oudsten van de gemeente moeten zijn? Niet noodzakelijkerwijs. Maar we moeten ons wel die vraag stellen, wat voor mannen zijn dit? Want een van de kenmerken van die mannen die Nehemia aanstelt is dat zij, of in elk geval die ene, was godvrezender dan de andere. Oei, ja, als ik om me heen kijk en ik zou scores maken. Hoe godvrezend ben jij? Van 0 tot 10. En dan Lieve, en dan Linde. Dat is akelig, is het niet? Allee, ik zou dat niet leuk vinden. En toch moeten we daarover nadenken. Niet om elkaar in een soort competitie terecht te komen van ik ben godvrezender dan jij. Maar wel, je proeft in elkaar of er leven van de Heer aanwezig is of niet. En dat is niet alleen in je woorden en in je mooie gebeden en hoe vaak je hier op zondag zit. Dat is te merken in wie je bent, in je levensstijl, in je gezin, in hoe je je taken uitoefent in de gemeente, samenwerkt met anderen, binnenlaat kijken, in je hart openstaat voor aanvulling, controle, opmerking, groei. Of je op deze wijze in kan schakelen. De leiders die Nehemia aanstelt, dat zijn mannen uit één stuk. Ja, dat geldt voor de gemeente ook, hè. 2 Timotheus 2, vers 2. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Ja, dat wil je eigenlijk graag. Je hebt een bepaalde plek en een van de vragen die je jezelf mag en moet stellen is, wie kan ik in deze taak meenemen die pas in de gemeente is, of die jonger is dan ik, of waar ik mogelijkheden in kan zien om mee te groeien. Wie kan ik meenemen in mijn taak, zodat iemand anders leert wat God mij heeft geleerd? Of wat ik van anderen heb geleerd? Want we zijn allemaal een beetje geneigd om ons aan onze eigen stoel vast te houden. Ja, als ik piano zou kunnen spelen, dan zou ik elke week piano willen spelen. Nee, onze pianisten die laten dat vrij makkelijk. Maar het risico is dat iemand gaat op een stoel zitten en hij blijft daar zitten tot hij doodgaat. En de jonge mensen die raken verveeld, want het is eigenlijk niet leuk voor hun. Maar hoe nemen we ze mee? En hoe integreren we hun? In de muziek, in iets zeggen hier vooraan, in het helpen met de koffie, de zondagschool, kinderopvang. Nou, wat het dan ook is, daar moeten we echt over nadenken. We hebben mensen nodig die betrouwbaar zijn en die taken kunnen overnemen. En wat Hanania betreft, hij was betrouwbaar en godvrezend. Godvrezender dan anderen. Ja, geen dubbeleven. In het openbaar wie je in het privé bent. Eén oog gericht op Christus. Niet dubbelhartig. Hè. Jacobus hoofdstuk 1 gaat over die man met dat dubbel hart. Hè. We moeten een onverdeeld hart hebben en standvastig zijn op al onze wegen. Deze man die was godvrezender dan anderen. Je kon dat dus zien. Hij was niet om te kopen, hij was rechtvaardig. Hij nam geen rente of geen interest op leningen die hij verstrekte. Nou, dat deed Nehemia ook niet. Het was dus een godvrezendheid die niet herkenbaar was alleen maar aan hoe iemand bidt of iemand vast of iemand religieuze dingen doet. Je zag het gewoon aan hun levensstijl. Geen compromis. Geloof en werken. Vroom, maar zichtbaar in de levenswandel van alle dag. Liefdevolle omgang. Gebed, goede werken, nederigheid, openstaan voor correctie. Buiten zoals het van binnen is. Wie zal verblijven in uw tent, Heere? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. En dan komen de kenmerken. Waarheid spreken. Niet lasteren met je tong, geen kwaad doen, geen smaad, geen geld lenen tegen rente. Psalm 15 is dit. Dat zijn de kenmerken van degene die God vreest. Nou, ik hoop dat we allemaal zo willen zijn. Maar dat we ook in ons midden uitzoeken naar mensen die dat zo dragen en belichamen, dat je kan zeggen, dat is een voorbeeld wat ik wil navolgen. Zodat we ook kunnen dingen delegeren. Want we moeten allemaal godvrezend zijn. Maar ja, de vraag is toch, wie heeft dat visitekaartje? Wie betaalt de prijs? Wie heeft honger en dorst naar de gerechtigheid? Wie dient de Heere op een wijze dat wij hen willen navolgen? Dat hun geestelijk leven zichtbaar is in de praktijk van hun leven. Ik moest daar even tussen haakjes ook denken aan het vasten in Jesaja 58. Hè. Is dit niet het vasten dat ik verkies? En dan komt er een lijst. Boeien losmaken, banden ontbinden, onderdrukten vrij laten gaan, jukken verbreken. Dat is het vasten wat God zoekt. Nou, dat wil niet zeggen dat er niet gevast moet worden, letterlijk. Niet eten. Maar het wil wel zeggen dat je vroomheid in je religieus gedrag zichtbaar moet zijn in je leven. En dat zag je bij Nehemia. Gebed, vasten, bewogenheid over de nood van het volk, bereid risico's te nemen, moedig in de tegenstand, krachtig de waarheid verkondigen en uitvoeren tegen de stroom in en in alles de tegenwoordigheid van God. Vers 3. We hebben het belang gehad van de beveiliging en mensen die aangesteld moeten worden. In de lofprijs, de aanbidding, maar ook in het bestuur, vers 2 en vers 3, gaat over de poorten die niet geopend mogen worden op bepaalde momenten, eigenlijk de nacht, een groot deel van een stukje van de dag zelfs ook. En iedereen moet op zijn eigen plekje op zijn wachtpost gaan staan. De muur is dicht, de poorten zijn gehangen, maar je hebt altijd mensen nodig om die te beveiligen. Ook als de poorten er staan en de bressen zijn gesloten. Want de vijand die probeert toch binnen te komen. Nadat iedereen dat voor zijn eigen huis moet doen, daar heb ik een paar preken geleden ook wel iets over gezegd, dat iedereen moet vegen voor zijn eigen huis, niet voor het huis van de ander. Maar je moet wel vegen. Het betekent ook dat vegen voor je eigen huis de manier is waarop je de rest van de stad beschermt. Er komt gemeenschappelijke veiligheid tot stand door de individuele inzet van ieder afzonderlijk. We zijn voor elkaar een soort burgerwacht. We beschermen elkaar. Dat wil zeggen, je pakt aan wat je kan en wat jouw verantwoordelijkheid is. Voor jouw huis. Dat kan gewoon letterlijk je huis zijn, thuis, in je gezin. Want het kan ook zijn de taak die je hier hebt, de taak die je hebt, daar ben je verantwoordelijk voor, dat pak je aan. Maar het betekent ook dat je niet aanpakt wat niet van jou is. Dat stuur je door naar iemand die er wel iets kan aan doen, die wel bevoegd is over dat terrein. Je laat je niet betrekken in zaken die jouw verantwoordelijkheid niet zijn en waardoor je wel wordt belast in je gedachten en misschien zelfs in je gebeden. Want dan voer je een strijd die jou niet is toevertrouwd, maar die jou wordt opgelegd. Langs een omwegje word je betrokken in een zaak die alleen maar lastig is om te dragen. Je signaleert dus problemen die je tegenkomt aan iemand die daar de leiding over heeft. Dat kan de zondagsschoolleiding zijn, dat kan de muziekleiding zijn, dat kan, als het door praktische dingen gaat, de diaconale leiding zijn, dat kan ik zijn, maar niet alles hoeft bij mij, ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk. Maar daar moet je over nadenken. Laat je niet betrekken in dingen die jouw ding niet zijn. Stuur door. En men moet dan de poorten sluiten op de juiste momenten. De wachters die moeten daarvoor zorgen. Maar er is wel een probleem in vers 4, namelijk dat de stad is zo groot en er is weinig volk. In Nehemia 11 wordt dat opgelost. Er wordt gevraagd wie wil komen, vrijwillig. En vervolgens wordt er geloot voor wie er toch zal moeten gaan wonen. Nou, wij gaan geen lotje trekken. Maar ik denk dat boodschap is, als je de Heere wil dienen en je wil inschakelen, als je bereid bent om in je leven te laten kijken en je toe te laten rusten, als je niet alleen de buitenkant hier wil tonen, maar ook je huis wil openen, zodat mensen kunnen kijken wat daar gebeurt en of dat synchroon loopt, als je de strijd van je hart durft delen met een ander, zodat ook anderen voor jou kunnen bidden en met jou mee kunnen lopen, dan is dat een groot offer. Als je zegt, ik ga in de stad wonen, dan betaal je een prijs. In je tijd, in je veiligheid, want de stad wordt hier en daar wel bestookt als de vijand langskomt. En je staat er ook om de veiligheid van anderen te garanderen. Het is een offer om je in te schakelen in de stad. Het is een offer om je in te schakelen in de gemeente. En je loopt risico's en we lopen risico's met elkaar. Ik zeg nog regelmatig als mensen mij vragen hoe gaat het met de gemeente. We zitten nog altijd in de witte broodswijken. We houden nog altijd van elkaar. Ja. Ik denk zolang ik dat zeg, zullen we erin blijven. We moeten dat even wakker houden, die gedachte. Maar ondertussen hebben we hier en daar wel met elkaar wat meegemaakt. Hier en daar wat ongemakkelijkheden. Dingen die ik observeer en die gewoon risico's zijn. En waarvan ik denk, help Heer, geef inzicht en wijsheid. En er gebeuren gewoon dingen die ik niet leuk vind. En misschien dat er ook dingen gebeuren die jij niet leuk vindt. Het zou raar zijn als dat niet het geval is. Maar het punt is dat je zegt, wij samen in deze stad, wij brengen het offer van ons leven, niet omwille van onze veiligheid, maar omwille van de belangen van het koninkrijk. Wij zijn bereid om datgene wat God voor ons heeft voorbereid, om daarin te wandelen. En dat is hoe Nehemia wandelt. Je ziet dat in vers 5. Mijn God gaf mij in het hart. Oh, waar komen onze gedachten vandaan? Nou, Nehemia zegt hier eigenlijk, wat ik bedacht kwam van Gods wegen. En ik wist dat ik een werk moest doen dat hij voor mij heeft voorbereid om daarin te wandelen. En dus wandelt hij op een pad dat hij voor zichzelf waarschijnlijk niet vooraf heeft bedacht. Je kan hele goede strategieën uitdenken als manager of beheerder, maar de vraag is, zijn het Godsstrategieën? Zijn de meeste mensen aangesteld omdat ze Godvrezender zijn, omdat ze in de wegen van de Here wandelen? Je moet niet aan de diakenen denken in Handelingen, waarom zijn die aangesteld? Nou, niet omdat ze goede boekhouders waren. Zeg je? Het geestelijke lag vooraan. Ik denk dat goede boekhouders waren en organisatoren, want anders konden ze niet doen wat ze hebben gedaan. Maar de sleutel was, wandelen ze met de Heer Jezus. Je hebt bekwaamheid nodig en je hebt de juiste hartsgesteldheid nodig. Nou, dat zijn dingen waar we moeten over nadenken. En dat betekent dat als je een taak hebt in de gemeente, dat het niet vanzelfsprekend is dat je die hebt. Als je er een zou willen, dat het niet vanzelfsprekend is dat je die krijgt. En als je er een hebt, dat het niet vanzelfsprekend is dat je die houdt. Het risico is dat als je hierop doordenkt op een vleeselijke, menselijke wijze, dat je in een soort controlesysteem terechtkomt. Waar mensen goede en slechte punten krijgen. Dat zou een drama zijn. Het gaat erom dat we elkanders hoeder zijn. Ben ik mijn broeders hoeder? Wie vroeg dat? Kain, hè? Ja, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zegt, ja, dat ben jij, ja. Het gaat dus over geestelijke bescherming, het gaat over zorgzaamheid, het gaat over elkaar meenemen op het pad. We zijn allemaal schapen van de Heer Jezus, hij is de enige grote, goede, volmaakte herder. En we wonen in een stad die nog verder bevolkt moet worden, en waar nog wat huizen in elkaar moeten worden gezet, want er zijn nog dingen die niet geregeld zijn. Maar we weten dat God een goed werk is begonnen, en het is onze Godvrezendheid die maakt dat deze opdracht kan slagen. Niet ons organisatievermogen. Niet hoe mooi de muzikanten spelen. Ik krijg af en toe van een gemeente te horen, hoe gaat het? Hebben jullie muzikanten? Ik zeg, we hebben zoveel muzikanten, je kan zo gewoon de helft krijgen als je dat wil hebben. We hebben er te veel. Ja, het is toch een genade. Er zijn heel veel gemeenten die hiermee worstelen. Wat heeft God in ons midden gedaan, wat dit betreft? Nou, er zijn nog andere dingen die moeten opgepakt worden. Nou, wat heeft God in het hart gegeven van Nehemia? Ja, hij gaat het register nakijken. Dat register was eigenlijk al gemaakt onder Ezra. Het is wel interessant om die registers van Ezra en Nehemia even te vergelijken. Er zitten een paar verschillen in. Dus dan kun je vragen, hoe komt dat dan dat daar verschillen in zitten? Ik heb allerlei theorieën gelezen. Ik denk dat niemand het gewoon weet. Er zitten een paar verschillen in. Misschien niet goed overgeschreven, of misschien heeft Nehemia een kleine update gedaan van dingen die achteraf gecorrigeerd zijn, nadat Nehemia zijn eerste lijst heeft gemaakt. Allerlei dingen zijn daarin mogelijk. Maar er wordt een lijst gemaakt van eigenlijk de mensen die erbij horen. Ben jij echt deel van het volk van God? En je moet je afkomst kunnen bewijzen, of de plaats waar je uitkomt. Je moet teruggetraceerd kunnen worden, en bij sommige mensen kan dat niet gevonden worden. Ja, dan wordt er gewacht, dan moet de priester komen met de Urim en de Toerim. Dat wil eigenlijk zeggen, hier is iets aan het gebeuren, we hebben geen controle over de zaak, deze mensen die willen erbij horen, we hebben vragen. Menselijk gesproken kunnen we het niet traceren, maar heren, wat is uw wil over deze zaak? Dat wil dat eigenlijk zeggen. Nou, het lot werd eigenlijk gegooid, hè, naar aanleiding daarvan. Men kwam voor de priester, die met de Urim en de Toemim voor de zaak stond, en er werd een lot gegooid. Nou, wij gaan geen lot gooien. Dat zou wel kunnen, want wanneer is er in Handelingen een lot gegooid? De keuze van de volgende apostel, daar is een lot gegooid. Maar er zijn momenten dat je niet weet, Heere, welke stap moet ik zetten? En dan zoek je Gods woord, dan zoek je de leiding van de Heilige Geest. Dan zoek je elkaar op om te weten, wat denk jij ervan? Wil jij voor mij bidden? Dan zijn er soms deuren die opengaan waar je gewoon binnen mag stappen. Er zijn het onderzoeken van wat God nu eigenlijk wil in deze zaak, dat heeft heel veel verschillende facetten. En ideaal gezien lopen die allemaal samen. Je krijgt een bevestiging in je eigen hart van de roeping die over je leven ligt. De gemeente ziet dat ook zo. Je bent daarop getest en bevestigd. Maar er is ook een woord van God dat het bevestigt. Je gaat niet tegen de schriften. En de Heilige Geest doet een werk in ons midden, waardoor we met elkaar snappen, dit is niet van ons, dit is wat de Heer aan het doen is. En soms zijn er gewoon omstandigheden die maken dat die zelfs een puzzelstukje in elkaar valt. Die dingen lopen allemaal samen. Wat Nehemia eigenlijk doet is hoofdstuk 8 voorbereiden. Er wordt als het ware een kader geschapen, de stad, de veiligheid, de proclamatie van het woord, de lofprijs en aanbidding. Iedereen krijgt zijn plekje. En de volgende stap is de voorlezing van de wet. En de mensen die dat horen, dat zijn de mensen die binnen mochten. En dan is de vraag, wie blijft er dan nog zitten? Dus ik ben benieuwd wat er met hoofdstuk 8 gaat gebeuren. Ik weet het gewoon nog niet. Ik weet ook niet wat ik over hoofdstuk 7 zou zeggen. Ruben vroeg mij, denk een week geleden of zo, waar ga je het over hebben? Ja, hoofdstuk 7, want er zijn maar 5 versen. En een lange lijst, misschien doe ik ook wel 8. En toen ik met 7 begon, dacht ik, hier is meer stof dan voor 1 preek. Ik ga toch maar bij 1 preek blijven. Maar het is echt mijn verlangen om doorheen dit boek, dat ik te zeggen deze brief, maar het is een boek, na te denken over wat zijn de dingen waar wij als gemeente mogen, moeten, kunnen opletten, zodanig dat er gebouwd wordt en niet wordt afgebroken. En soms zijn daar moeilijke beslissingen voor nodig. En is er bereidheid nodig om je te laten leiden in plaats van zelf de leiding te nemen. En we moeten zeker zoeken naar godsvruchtigere mannen dan dat we zelf zijn. Ja, niet in een vleeselijke houding, maar in een verlangen dat God in ons midden mensen geeft die dit samen kunnen dragen. Met het juiste geboortecertificaat, het juiste adoptiecertificaat, de juiste werkgeversvergunning, zodat ze ook in de stad werkzaam mogen zijn. Niet op grond van lichamelijke afstamming, zoals dat bij Nehemia het geval was, maar op grond van een onvergankelijk leven, zoals dat in Hebreeën 7 staat over de Heer Jezus. Nou, dat is wat wij in ons midden hebben. Een onvergankelijk leven, als heiligen en huisgenoten en een heilig priesterschap. En dat legt de fundamenten voor de volgende stap. De voorlezing van de wet, omdat de veiligheid niet alleen essentieel is voor het leven in de gemeenschap, zelfs niet voor de tempel, maar dat de veiligheid essentieel is met betrekking tot vertrouwen wij God en gehoorzamen wij zijn woord in alles.